Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar het Psalm 68, de versen 13 en 17. Verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw schats. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, en noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We willen Gods heilig woord openen en wij lezen deze morgen Lucas 13. De schriftlezing is Lucas 13 en wij lezen daaruit de versen 22 tot en met 30. Lucas 13 vanaf 22. En in antwoord op de schriftlezing willen we zingen Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. En hij, dat is de Heere Jezus, reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van het oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Het woord van God, onze tekst voor dit morgenuur is in Lucas 13, vers 30. Lucas 13, vers 30, waar de Heer Jezus zegt en ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Zoeken wij nu samen in gemeenschappelijk gebed Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Heere des hemels en der aarde, goeddoend en getrouw God, altoos de trouwe over een ontrouw volk, over een gevallen wereld. Ook deze dag weer, laat uw zon schijnen over bozen en goeden. En we kunnen ons wel eens afvragen waar die goeden eigenlijk zijn. U laat het nog weer regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En waar zijn de rechtvaardigen, Heere? Juist zij rekenen zich onder de laatsten, onder de minsten, onder degenen die onwaardig, ja, helwaardig zijn. En dan wordt alles een wonder, Heere, dat u nog zo goed en getrouw blijft. En dan moeten ze het alle beamen, dat kan nooit zijn om hen, om die goeden, om die rechtvaardigen. En ze komen er wel achter dat het is om hem, die de rechtvaardige is, van wie we kunnen zeggen, hij is goed, de Heere Jezus Christus. Heere, als u dan zo goed bent, ach, wil dan ook deze morgen nog verder gaan met het uitgieten van uw zegeningen. En geef dan, Heere, dat onwaardigen gezegend mogen worden deze dag door woord en geest. En schenk dan dat uw woord mag opengaan, Heere. Zelfs de meest bekende woorden moeten nog door klinken tot in het diepst van ons hart door de kracht van uw geest. En mogen we u daarom ootmoedig vragen, zodat we uw woord, openende uw woord en verkondigende uw woord, en zullen mogen verstaan en zullen mogen omhelzen in het allerheiligst geloof. Ja, schenk dan, Heer, dat uw woord zo met kracht mag zijn, dat het geloof gewerkt mag worden in dode zondaars harten als vrucht van uw werk in hen, Heere. Maar dat dat geloof ook versterkt mag worden in de harten van allen die de uwen zijn. En die dat allerheiligst geloof deelachtig zijn geworden. Wat uw werk dat leeft. En het geloof is ook een levend ding. En alles wat leeft heeft onderhoud nodig. Heeft bescherming nodig. Moet groeien, heeft voedsel en kracht nodig. O, wil u dat geven, Heere, dat het geloof inderdaad mag groeien. En dan worden wij er niets mee. Een kind van God groeit niet in zichzelf, maar hij groeit in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom, Heere, daarom zullen ze het ook verstaan, elk op zijn tijd en wijze. Hij moet wassen en ik minder worden. En daar kunnen ze zichzelf soms wel eens voor over hebben. Al valt het niet mee als je ook als zo'n man, als Johannes de Doper, van wie deze woorden toch zijn, en van wie ze toch ook regelrecht uit het hart kwamen, het valt er toch niet mee. Als de weg anders gaat als we gedacht en gehoopt hadden, als we in de donkere gevangenis zitten, o, dan komt er op zoveel op ons af. Dan komt Satan ons plagen en de influisteringen van ons eigen hart. En dan kan het ook met Johannes de Doper nog wel eens zo ver komen dat hij zegt, zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een andere? Heer, en toen kon u alleen hem maar helpen. En die boden zijn teruggezonden met het woord Gods in hun mond. Ze moesten niets anders dan Johannes verwijzen naar het woord. daar gesproken werd over hem. En Heere, dat is ook vandaag het enige red, hulpmiddel. En dat u door uw woord licht voortbrengt in de duisternis. En geef dan dat we u dan mogen zien, Heere, met de ogen van het geloof. En dan zal uw volk weer verder kunnen. Dan alleen gaat het verder, ook al worden de gevangenisdeuren dan niet geopend. Ook al gaat de weg dan door de diepte, dan weten ze toch en alles is in zijn hand. En hij regeert. En het gaat alles naar zijn heilige wil. Bidden u, Heere, of gij woord wil zegenen voor degenen die zich in dit leven onder de laatsten zijn gaan rekenen, of zich meer en meer eronder gaan rekenen. En dat is tegen onze natuur. We zijn gevallen mensen, maar we voelen ons een koning, een koninkrijk en een zittende op tronen. En we zijn de eerste en dat is onze trots. En ook in het leven des geloofs moeten we het ondervinden, welk een onbekeerlijke de kracht dat is in ons leven, de trots, de hoogmoed, om de eerste te zijn, om toch iets te hebben, om toch iets te zijn, Heer, en om alles dan weer af te leggen en om alles weer te verliezen, dat valt niet mee. En toch, de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten en zij die in trots voortwandelen naar het goeddunken van hun hart. En zij die in trots zonder u kunnen leven, of die van elders in klimmen, we zullen wel horen wie dat zijn, al die eerste nacht open onze ogen, als we tot die eerste nog behoren, in beginsel, o geef dan, Heere, dat onze ogen geopend mogen worden, want die zullen de laatste zijn, die zullen straks de verlorenen zijn. En daarom bidden we u, dat het woord dat we ook vandaag willen overdenken, het thema wat we in deze weken overdenken, strijd om in te gaan door de enge poort, dat het ook vandaag gezegend mag worden aan onze harten, opdat zondaren mogen strijden om in te gaan, opdat uw volk ook mogen worden aangegord met nieuwe kracht om te strijden. Want dat ingaan, oh, dat is een doorgaande zaak, dat ingaan. O, zij behoren tot de geweldigers die het koninkrijk Gods met geweld nemen. Dat ingaan is een worsteling, het is een strijd. Maar zij zullen ook zeker ingaan. Heer, wij bidden u of gij in uw gunst en goedheid aan uw woord zo wil zegenen, dat het thuis mag komen, dat het toegepast mag worden en dat het vrucht mag voortbrengen. En u weet dan wat we nodig hebben, jong en oud, klein en groot, onbekeerd en bekeerd. Wij hebben allen hetzelfde nodig, uw zegen. Heere, doe niet met ons naar onze zonden, die groot en vele zijn. U weet wie we zijn geweest voor u, ook in de afgelopen week. En misschien dat ons leven dan niet doorgebracht is in uitgietende en uitspattende zonden, maar is ons leven tot ere van uw naam geweest? Hebben we u gezocht, dag en nacht? Uw woord zegt toch wel zalig. Hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, maar ook dat hij wel zalig is die wars van het kwaad, niet in de zonde leeft, maar die zich houdt aan 's Heere wetten. Want gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. En Heer, dan komt er niemand van ons onderuit. Dan zijn we alle schuldig. Op de kansel en eronder. We zijn alle zo diep schuldig, Heer. Wees ons genadig om hem die uw lieve zoon is. Omdat het om hem alleen maar kan. Omdat het om hem zeker kan. Gedenk ons met allen die zijn opgekomen, maar ook de zieken en de anderen die niet met ons hier zijn, dragen we aan u op. Zegen en gedenk de zieken in uw trouw en goedheid, richt ze op, zegen de middelen En wilt u gedenken aan de oude van dagen, beproefden, de bedroefden, weduwen, weduwnaars, daar wen je toch ook nooit aan om alleen te zijn. Heer, wij bidden u sterk, geef kracht. En dat we in de eenzaamheid u mogen zoeken en vinden. Wil gij gedenken, Heere, dan aan de hele gemeente. En dan past het ook ons u te danken voor zegeningen die gij gegeven hebt. En ook willen wij met degene die een reis maakten naar Roemenië uw grote naam ootmoedig erkennen. Dat gij hen gespaard hebt. En dat gij hen ook veilig bij de hunnen teruggebracht hebt. We hebben voor hen gebeden hier in uw huis. En we willen u ook voor hen danken zoals het ons betaamt. En bidden u, Heere, of ook die arbeid die gedaan is, gezegend mag worden. Gedenk aan uw kerk dan, Heere, ook daar. Achter het nu wel gescheurde ijzeren gordijn. Maar toch, Heere, er zijn nog zoveel andere belemmeringen en barricades. Wil gij geven dat uw woord doorgang mag vinden en ingang in zondaars harten. Want, Heere, in ons aller hart is er zo'n ijzeren gordijn. Zo'n grote muur van weerstand. Wilt u die breken, Heere? Opdat uw woord ingang mag vinden en uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. En zegen uw kerk over de lengte en breedte van deze aarde. Zegen ook de dienaar van deze gemeente, dominee Baas en de zijnen. In Canada, vandaag in Amerika. Zegen hen ook daar in Grand Rapids, als ze daar ook enkele dagen zijn, zegen uw knecht uw woord daar zal verkondigen. Daar woont ook nog wel uw volk, Heere. En geef dat uw woord ook daar nog gezegend mag worden. En gedenk dan naar uw trouw. En zegen ons in uw goedheid. Heere, het kan niet om ons, maar wil ons gebed horen. Opdat uw naam verheerlijkt worden. Uit enkel genade. En geef ons een goede uren vanmorgen en ook vanavond om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen uit de lofzang van Maria. Maria die ook tot de laatsten behoorde, tot de minsten, een dienstmaagd des Heren. En die ook ondervonden heeft, hij ziet het. Het kleine, het zwakke, het arme aan, maar hij ziet geen rijken aan. De lofzang van Maria, wij zingen daaruit de versen 4, 5 en 6. En u... Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij een God verblijd aan hem gewijd. Is de psalm na de prediking. Psalm 138, het derde vers. Geliefde gemeente, we hebben al verschillende malen na mogen denken over dit thema. Strijd om in te gaan door de enge poort. We hebben gezien dat er vier poorten zijn, dat de poort der geboorte ons brengt op de brede weg. En dat de poort der wedergeboorte ons brengt op de smalle weg die ten leven leidt. De een zal binnengaan door de poort des verderfs aan het einde van zijn weg. En de ander door de poort des hemels aan het einde van zijn weg. We hebben gezien hoe deze oproep van de Heer Jezus komt tot onbekeerden. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Bekeert u van uw boze wegen. En we hebben ook gezien hoe deze oproep komt tot Gods kinderen. Daar zij ook gedurig moeten strijden om in te gaan, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En voor we nu vanavond, zo de Heer wil, willen stilstaan bij het getuigenis van een man die zijn reiskleed hierdoor dit leven zal afleggen en de laatste reis zal ondernemen, van welke niemand wederkeren zal, willen we nog één ding uit Lucas 13 benadrukken. Nog eenmaal benadrukken wie toch diegenen zijn die binnen zullen gaan. En wie toch diegenen zijn die nooit binnen zullen kunnen gaan en waarom niet. We moeten nog weer terug naar Lucas 13 om te zien wat de aanleiding, de directe aanleiding is geweest om dit te zeggen. De Heer Jezus heeft het gezegd, strijd om in te gaan en waarom zei hij dat? Wat was daar de directe oorzaak van? Waarom zei de Heer Jezus, strijd om in te gaan? Er was een vraag. Er werd een vraag aan hem gesteld. Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Laat ons deze man die met deze vraag kwam niet gelijk veroordelen. Laten we toch niet gelijk zeggen, hoe kun je toch met zulke een vraag komen? Want is deze vraag ook nooit in ons hart opgekomen? Is het inderdaad zelfs niet waar dat er maar weinigen zijn die zalig worden? Is het woord van God er ook niet duidelijk in dat het inderdaad maar een klein kuddeke is die in zullen gaan? Er sterven per dag ongeveer 200.000 mensen in deze wereld, per dag. Hoeveel van die 200.000 zullen de poorten van de hemel binnengaan? Je hoeft helemaal geen pessimist, je moet er juist een realist voor zijn om toe te geven dat er wellicht weinig van die 200.000 zijn elke dag die de Heere vrezen. Het volk van God is een kleine kuddeke. Hoeveel mensen zaten er in de ark en vreesden die acht zielen alle acht de Heere? En hoeveel rechtvaardigen woonden er in de vijf steden die omgekeerd werden met Sodom en Gomorra? Hoeveel werden er gered en waren hun zielen alle gered van degenen die de straf ontkwamen? Kan het soms ook niet in uw hart opkomen dat het koninkrijk van de vorst der duisternis veel groter is? Ja, en dat de macht van de vorst der duisternis daarom ook veel groter is dan de macht van God? Dat kan soms toch wel eens in je hart opkomen. Wat ziet u ervan in deze tijd, in deze wereld, van het koninkrijk van God? Wat ziet u ervan in de kerk en wat ziet u ervan in de wereld? Laat ons toch niet de ogen sluiten voor het feit dat de Heer Jezus dat ook niet gelijk ontkend heeft. En gezegd heeft, oh man, hoe kom je er toch bij? Wat ben je toch nou in je ingewanden? Ben je toch ook krampachtig aan het denken? Denk je nu echt dat er maar een paar zijn? De Heer Jezus heeft in zekere zin niet ontkend dat er maar weinigen zijn. Hij heeft gezegd, strijd om in te gaan door de enge poort, dat is waar. Hij heeft tegen die man gezegd, man, om het nu zomaar eens te zeggen, zorg toch dat jij tot diegene mag behoren die zalig zullen worden. Zo zegt hij dat eigenlijk. En hij zei niet alleen tot die man, maar ook tot al die omstanders omheen, strijd in het meervoud, jullie allemaal om in te gaan. Maar hij zegt dan toch ook erbij, want velen, zeg ik u, ik de zaligmaker, ik die het weten kan, velen, ik God, die de waarheid ben, velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan in de toekomst, dan als het te laat is en zullen niet kunnen. Weinigen, zei hij, dat hebben we ook gelezen, dat gedeelte in Matthäus 7, weinigen zijn er die de poort des hemels vinden. En wat denkt u dan van deze uitspraak? Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Wij moeten toch wel even bij die dingen stilstaan, want die kunnen toch wel een grote rol spelen in het leven. Daar wordt ook wel een handig misbruik van gemaakt, van teksten als deze. Er was een keer een man en die liep op zijn laatste benen, om het zomaar eens te zeggen. De dood wenkte hem en hij moest sterven, had een gevaarlijke ziekte. En toen een ander dat dan tegen hem zei, oh man, dan wordt het toch wel tijd dat je de Heere zoekt. Toen zei die man, een kerkelijke man hoor, zei ja, maar u weet toch wel dat er staat, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Daar hoor ik niet bij. Dat zei hij. Ja, nou ja, dan moet je maar verloren gaan dan, hè. Dan moet dat dan maar. Als het dan zo is, en die man, ja, wat is een mens toch ook eigenlijk, gaf dan heimelijk, een ander meer openlijk toch God de schuld. De uitverkiezing. We moeten toch wel even nagaan wat al die dingen betekenen. Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren, want er is ook nog iets anders. Zo'n tekst kan je ook nog wel eens diep ontmoedigen. Kan een zoekende ziel ontmoedigen. De duivel kan zo'n tekst ook nog wel eens gebruiken om je op een verkeerd spoor te brengen en te zeggen, ja, maar het is niet voor jou. Denk toch alsjeblieft niet dat jij erbij behoort. Want het is maar een klein kuddeke. En een zoekende ziel is zo gauw open voor de aanvallen van Satan. En zo spoedig geneigd om hem te geloven, waar of niet? Daarom moeten we wel even goed nagaan wat het nou eigenlijk allemaal betekent. Wat de Heer Jezus zegt in dit verband. Maar ik zou in de eerste plaats dit willen zeggen. Als de Heer Jezus zegt, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Laat ons dan ook dat eerste gedeelte benadrukken. Velen zijn geroepen. Laat ons dan dit niet benadrukken. Wat dan door sommigen zo graag gedaan wordt, die toch eigenlijk God aan de schuld geven, weinigen uitverkoren. Nee, velen zijn geroepen. En bij die velen hoort ook u. Daar hoor ook ik bij. Daar horen wij allen bij die onder de prediking van het woord verkeren. Want God komt tot ons als een roepend God. Waar zijt gij? En het is ook de Heer Jezus die dat gedaan heeft als een roepend God. Die op, als antwoord op die vraag van die man zegt tot al degenen die er omheen staan. Strijd! Om in te gaan door de enge poort. De Heer Jezus zegt dan ook niet zomaar, ja, je hebt al gelijk hoor, het zijn er maar weinigen. En heb je nog meer vragen? Nee, nee. Hij zet die man eigenlijk in zijn onrust. Het is met u niet goed, u staat er buiten. En het is met jullie van nature niet goed. Jullie staan er allemaal buiten. Jullie moeten ingaan, wil het goed zijn. Willen jullie zalig worden. Strijd om in te gaan. En we hebben gehoord. Er is een deur. Het is de deur. Ik ben de deur. mensen, gevallen mensen, zondaar, het huis van Israël. Dat het tegen de Heere verdorven heeft, dat het alles verbeurd heeft, dat kan zalig worden. Bekeert u tot mij van uw boze wegen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Door de Heer Jezus die waarschuwt mensen om te vluchten van de toekomende toorn, zodat we niet zullen verloren gaan met de velen op de brede weg, maar dat we mogen behouden worden met hen de weinigen op het smalle pad. Dat is de juiste toepassing, dat wij behouden mogen worden op het smalle pad dat ten leven gaat. En ik stel mij zo voor dat de Heer Jezus, wanneer hij sprak over zichzelf en zei ik ben de deur of ik ben het brood des levens. En ook toen hij zei dit, strijd om in te gaan, met wijd geopende armen heeft gestaan. Want als er één gezegd heeft dat we buiten staan, is het hem. Maar als er ook één benadrukt heeft dat zondaren binnen kunnen gaan, dan is dat Christus geweest. En heeft met wijd open armen gestaan ter uitnodiging. Zo niet onze ideeën en veronderstellingen en onze berekeningen, ook vandaag de dag, over het aantal dat zalig zal worden, over de velen die verloren gaan, zijn belangrijk. Alhoewel het je benauwen kan dat er zo velen zijn die verloren gaan. Maar dit is belangrijk, dat de Heer langmoedig is jegens ons nietwillende, zegt Petrus. Dat enigen verloren gaan, nietwillende, dat er, ja, enigen, dat zijn er twee of drie. Nietwillende dat er zelfs twee of drie verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Hoe moeten wij deze woorden van de Heer Jezus lezen? Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Ik geloof dat onze tekst er licht over geeft. En onze tekstwoorden zijn in een nauw verband met, en dat is ook een andere zaak, een andere kant van de zaak, van dezelfde zaak, dat mag ook wel gezegd worden, dat er straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. Want dat staat er toch ook in vers 29. Ze zullen komen van het oosten en van het westen en van het noorden en van het zuiden. Op de dag van Pinksteren konden ze nog tellen hoeveel er bekeerd waren. 3000. En op die dag zullen ze niet meer kunnen tellen hoeveel er zijn. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. En laten degenen die dan pessimistisch zijn, en ik bedoel eigenlijk ongelovig, die denken dat God niet meer werkt en dat God niet bestaat, en dat geloven ze in de wereld niet alleen, maar in de kerk ook. God werkt niet meer, zeggen ze dan. Is God er eigenlijk nog wel? Laten die dan bedenken wat Elia moest aanhoren toen hij ook benauwd en bedroefd en terneergeslagen onder je weverstruik zat. Ik heb mij nog 7000 toen overhouden in Israël. Alle knie die zich niet gebogen heeft voor de Baal. We moeten dus nagaan, wie zijn de minsten, de laatsten? En wie zijn de eersten? Dat moeten we nu te weten zien te komen. Want als u tot die laatste behoort, hè, en dat zal u misschien niet durven toestemmen, juist omdat u tot de laatste behoort, want die mensen die sluiten zichzelf er altijd buiten. Ja, als het voor mij nog kan, hoor je ze dan zeggen, en zegt een ander, het is toch een kind van God, hè. Maar als u daartoe mag behoren, die zullen de eerste zijn. Hier in het begin zullen straks volkomen, maar Maar stel nu eens dat vandaag blijkt en dan komt u te weten wat u eigenlijk diep in uw hart al lang wist, hè. Als u nou tot die eerste behoort. Tot degenen die zichzelf als de eerste zien in het leven. Ik. En die wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart. Die God niet kennen, Christus niet, die niet ingegaan zijn door de enge poort. Die zullen de laatsten zijn. En dat het dan vandaag eens tot ons door mag dringen. Op ons hart gebonden mag zijn. Wat zal het toch verschrikkelijk zijn. Om dan straks te zien. Hè? Ja, het is in de hel duister. Maar onze tekst zegt toch ook dat je wel wat kunt zien in de hel. Ja. Als gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten aanzittende in het koninkrijk van God. En u buiten uitgeworpen. Dat zal verschrikkelijk zijn. En daarom, we leven nog op in een dag dat wonderen kunnen gebeuren. Dat de laatsten de eersten zullen mogen zijn. Hier in beginsel straks volkomen. We hebben gehoord over vier poorten. Zij die de poort der natuurlijke geboorte door zullen gaan, zullen ook eenmaal de poort des verderfs doorgaan. Of er moet wat gebeuren in de tussentijd. Zij die in vele opzichten de eersten zijn geweest, zullen dan de laatsten zijn. En wat het woordje de laatste betreft, we zouden het ook kunnen vertalen met de verlorenen. Zij zullen dan de verlorenen zijn. We hebben gezien die andere poort, de poort van de wedergeboorte. Dat is de poort die ons brengt op de smalle weg die ten leven leidt. Die naar het hemels Jeruzalem leidt. Die zijn in vele opzichten de laatsten, de minsten. Dat zijn, om hetzelfde woord nu eens te gebruiken, aan deze kant van het graf de verlorenen. Begrijpt u wat ik bedoel? Aan die kant van het graf zijn er verloren mensen. Maar je hebt ze ook aan deze kant van het graf. Verloren mensen. Verloren zondaren. Mensen die buiten God en buiten Christus verloren zijn. Die dat beseffen. Die dat beseffen. Die dat werkelijk beseffen. Dus denk niet dat onze tekst gaat over twee soorten gelovigen. Mensen die vooraan lopen, de eersten. Paulus loopt natuurlijk vooraan. En Petrus en Mozes en Abraham, die zullen de eerste zijn. En dan zijn er ook nog een stel die achteraan komen, zoals de moordenaar en het kruis. Nee, daar zo moet u onze tekst niet lezen. Zij die hier de eerste zijn, zullen daar de laatste zijn. En zij die hier de laatste zijn, zullen daar de eersten zijn. Het gaat over twee soorten mensen. Mensen die God kennen en die hem niet kennen. Mensen die zichzelf kennen en mensen die zichzelf niet kennen. Laat me daarom even een paar woorden beschrijven. Wie de minsten, wie de laatsten zijn, die de eersten zullen zijn. Wie zijn de laatsten? Wie zijn de minsten? Wie zijn die onbelangrijke, die niet vele edelen, die niet vele machtigen, wie zijn dat, die verachten? Dat zijn in de eerste plaats de mensen die verachten en niets zijn in de ogen van de wereld. In de eerste plaats. De wereld moet hen niet. De wereld veracht hen. In de wereld hebben zij verdrukking en smaad. Nee, de wereld houdt niet van de kerk. En de wereld houdt niet van die zwartgallige mensen. De wereld houdt niet van dat volk. Dat altijd zo wettig is, waar nooit eens wat van mag. En de kerk niet. Ze kennen Gods volk niet. Ze kennen ook niet de vreugde op het smalle pad. Ze kijken er tegenaan met hun dwaze ogen. Maar ze moeten ze niet. Nee. Ze worden veracht. Ze begrijpen die mensen niet. Ze worden veracht als achterlijk. Mensen die niet meekomen in deze wereld, die niet mee kunnen doen. Die altijd wat anders willen. Die zich niet aan kunnen passen aan hun gewoonten en dergelijke. En de mensen die zondags naar de kerk gaan, zelfs twee keer, ook op zonnige dagen. Nee, de wereld begrijpt hen niet. Scheert ze allen over één kam, maar Gods kind zal het ondervinden. Gods kind, zeker in de wereld zult gij verdrukking hebben, de wereld zal u niet achten. De wereld zal u niet eren, u zult in de wereld geen vrienden vinden. En als een mens in de wereld vrienden heeft, een kerkmens, en als een kerkmens zich in de wereld ontplooien kan en zich thuis voelt in de wereld, dan geeft hij mee te kennen dat hij met al zijn godsdienst en kerkelijk gedoe toch maar een wandelaar is op de brede weg. En hetzelfde is als allen die op de brede weg wandelen. Maar een kind van God, die leert om de voetstappen van Christus te drukken, hij zal het ondervinden. Ze hebben mij gekruisigd, ze zullen ook u kruisigen. Dat zal hij ondervinden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat zal er gebeuren. En hoe meer een kind van God het beeld van Christus gelijkvormig wordt, hoe meer hij ook zijn lijden en sterven gelijkvormig wordt. Als je nou niet doet als Gods volk en als je nu wandelt als een wereldling. Je bent wel een kerkmens en zondags dan zit je hier wel. Maar als je nu door de week eigenlijk je gedraagt als een wereldsmens, dan zal de wereld je niet haten hoor. Ik zeg niet dat ze van je zullen houden, want er is geen ware liefde in de wereld. Nee, maar ze zullen je niet haten. Ze zullen je niet verachten. En als ze erachter komen dat je toch een kerkmens bent en dat je zondags vroom in de kerk zit, dan zullen ze je wel weer gaan verachten. Dan snappen ze er helemaal niets meer van. We leven in een tijd van verdraagzaamheid. In een tijd van dat we de minderheden in de samenleving moeten respecteren. Maar de wereld zal niet en die zal nooit de minderheid, het kleine kuddeke, het volk van God respecteren. Die zullen nooit geacht worden. Nee, nooit. En de minderheden die zullen het voor het zeggen krijgen en die moeten ontzien worden behalve het volk van God. Dat hoort bij aller uitvaagsel en zal straks in een hoek worden gedreven. De grote verdrukking treft dat kleine kuddeke. Ze zijn veracht in de ogen van de wereld. In de tweede plaats, die laatsten zijn ook veracht in de ogen van de vrome godsdienst. Dat heb je ook nog. Dat heb je altijd al gehad. Zelfs ook in de dagen van de Heere Jezus. De fariseeën en de schriftgeleerden. De godsdienstige leiders van het volk. Zij zagen neer op de schare die de wet niet kent. Ja, dat zeiden ze op de kleintjes. Zij stonden aan de top van de ladder met al hun goede en beste werken. Dat is hoe zij spraken over de mensen die toch naar de kerk gingen. De schare die de wet niet kent, deden ze minachtend over. Zo spraken ze over leden van de kerk. En als de Heer Jezus met zondaren omging, dan zeiden ze minachtend, deze mens ontvangt zondaars en eet met hen. En de fariseer in de tempel, het is niet zomaar een verhaaltje, maar het is hoe een mens, hoe het hart van een fariseer is. Die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Die fariseer die zei, o God, ik dank u dat ik niet ben als dat. Die man daar in dat hoekje. Die ook de tempel bezocht. Die ook Gods aangezicht zocht. In oprechtheid nog wel. En met een gebroken hart. Ik dank u dat ik niet ben als die man. Ja, Gods kind moet moet door velerlei verdrukkingen heen, zelfs ook door de kerk. Hè? Dat heb je hier, dat heb je overal. Mensen die dan zelf vaak nog wel denken dat ze kinderen van God zijn en zeggen, je moet het altijd nou zo zwaar, dan moet het nou altijd zo diep. Ze ergeren zich aan de klachten van Gods volk. En ze ergeren zich dat ze zo dikwijls in duisternis zijn. Ze nemen aanstoot aan hun tranen vanwege hun zonden. Ze zeggen, nou ja, hoor eens, het ligt allemaal aan jezelf hoor. Je hebt geen geloof, je moet meer geloven. Hè? Ze ergeren ze zich aan. Je moet het meer uitleven en naarleven. Doe toch niet altijd zo donker en zo pessimistisch, zo hopeloos en zo uitzichtloos. Daar moeten ze ook van leiden. Ja, ze zijn de laatsten in het oog van de vrome godsdienst. Maar in de derde plaats, ze zijn ook de laatsten en vooral de laatsten in hun eigen ogen. Ja, dat zijn ze vooral. De laatsten in het eigen oog. Tenminste, als ze op hun plaats zijn, als ze op hun rechte plaats voor God zijn, tenminste dan, als die zelfkennis door de Heere werkelijk mag functioneren, en dan kunnen ze niet meer boven een ander gaan staan, dan moeten ze onder een ander gaan staan. O, wat maakt hen de minste? Waarom worden zij de minste? Zij zijn het van nature ook niet. Zij zijn ook gevallen zondaren. Ze zijn ook gevallen in trots en in hoogmoed. En ze zijn ook koningen in hun eigen koninkrijk. Zij zitten ook op de troon. Zij zijn de minste gemaakt. Zij zijn de minste geworden. En dat is wat de Heere doet in het leven van een mens. Hij opent hun ogen voor de werkelijkheid die ze zijn. En dan gaan ze al meer en meer inzien wie ze zijn en minder praatjes krijgen. En dan gaan ze zien hoe ze zelf zijn. En dat in hun eigen hart nu leeft. Alles wat ze zien om zich heen. Dan moeten ze wel eens zeggen, o God, ik ben net als die fariseer. Vreselijk toch. En ik ben net als die man van de straten, die goddeloze, die alles maar doet. En dan gaan ze zien dat ze een natuur tegen hebben. Hoe doet de Heere dat? Hoe maakt de Heere ze de mensen? Dat doet hij door woord en geest. Dat hebben anderen hun niet aangepraat. Dan krijg je op zijn hoogste een minderwaardigheidscomplex. En de duivel die kan het ook nog eens doen en die kan je ook een minderwaardigheidscomplex bezorgen. Maar daar gaat het nou vanmorgen niet om. Door woord en geest worden ze de minste, de laatste. Dan gaan ze bukken en dan gaan ze buigen en dan gaan ze zien wie ze zelf zijn. Dat is één ding, dat is een heel voornaam ding en dat is misschien wel het voornaamste. Ze gaan zien wie ze zelf zijn. Dat ze verloren zijn in Adam. Dat hij hun vader is. Ze gaan zien wat ze van nature zijn. Ze gaan zien wat er in het hart leeft. Nee, het is in het koninkrijk van God echt niet zo dat de Heere gaat hersenspoelen. Hoor. Je bent een zondaar, je bent een zondaar, je bent een zondaar. Nee, de Heere werkt zo niet door middel van hersenspoelingen. Maar je komt het in de praktijk van het leven, kom je tegen. Dat je een zondaar bent. Je gaat het ondervinden. Je doet zonde. En je bent zonde. Je gaat het ondervinden. In de dingen van het leven. Dat je verkeerd bent. En dat je God niet allereerst op het oog hebt. En dat je God niet zoekt. En dat je hem niet nodig hebt. En dat de Heere er zelf altijd maar weer aan te pas moet komen. En dat de Heere altijd maar weer de eerste moet zijn. En daar kom je wel achter, als het goed is. Ze worden de laatste in het eigen oog, door woord en geest. Want dat is overtuigend. Dat overtuigt hen. En ze zeggen, ja, dat is waar. En ze gaan het belijden. Ze zijn het eens met hem. En dan gaan ze zien dat nu die zonden die in de Bijbel beschreven worden van Gods kinderen, dat die nou alle leven in hun eigen hart en dat ze nu geneigd zijn tot alle kwaad. Behoort u ook bij die mensen? Of zeg u nog steeds als u wat hoort, hoe kan die man dat nou doen? Ja, tuurlijk zeg je dat. En hoe kon het met die vrouw zo ver komen? Als je eigen hart leert kennen, dan zeg je nou ja. Als de Heer je loslaat, je breekt uit in zonde en in ongerechtigheid. Dat zal een farizeeën nooit toegeven. Nee, denk dat me niet. Maar die tollenaar, o God, ik ben een zondaar. Waar zijn de zondaren die zich zondaar weten voor God? En die daarom zichzelf de minste en de laatste achten, omdat ze dat zo verschrikkelijk vinden. Nee, er zijn mensen die zeggen, we zijn allemaal zondaren. Natuurlijk hebben we het van de week ook weer verkeerd gedaan. En wie is er volmaakt en zo, wie zondigt er nooit. Maar dat zijn eigenlijk de eersten, die staan nog recht overeind. Maar de laatsten, dat zijn de mensen, oh God, dat ik nu zo ben. En dat ik nu zo diep gevallen ben. En dat het nou allemaal mijn eigen schuld is. O God, dat ik nu geen enkele vrucht kan voortbrengen. En dat ik u nu niet kan behagen zoals dat moest. Die mensen, dat zijn de laatsten. Dat zijn de mensen die leren dat zalig worden alleen maar mogelijk is door genade. Dat ze alleen maar zalig kunnen worden als God hen genade bewijst. En als God hen geen genade bewijst, dan zullen ze niet zalig worden. Dat zijn mensen die erachter komen dat het nu alleen maar kan door het geloof in Christus. Dat het nu alleen maar kan door hem, die een volkomen zaligmaker is, die een volmaakt mens is geweest. En nog eens, de tweede Adam. Zelfkennis, ik vind het een van de grootste zegeningen. En ik denk soms wel eens, het is de allergrootste zegen. Zelfkennis. Dat maakt een mens nou aangenaam. Zelfkennis, Paulus had er helemaal geen weet van voor zijn bekering. Maar na zijn bekering, toen kwam dat proces op gang. Dat is een proces hoor. Ja, in het begin dan zie je wel dat je een zondaar bent. Ja, en ik heb het toch zo gezegd een paar weken geleden. Je kruipt door de enge poort heen op je knieën, maar je gaat de hemelpoort ook binnen op je knieën. Want ook in het begin, dan zie je wel je zonde. Maar later dan ga je nog veel meer zien dat je zonde bent. Paulus schreef een brief en hij zei, ik ben de minste van de apostelen. Ja. En een paar jaar later schreef hij weer een brief en toen zei hij, ik ben de minste van alle heiligen. En toen hij aan het eind van zijn leven kwam, toen schreef hij aan Timotheus, ik ben de voornaamste van de zondaren. Dat schreef hij. En dat maakt hen te roemen in God. Te hopen in hem. Dat veroorzaakt in hen dat zij werkelijk Christus nodig hebben. Een zaligmaker. En dat brengt hen op de plaats dat ze geen enkele verwachting meer van zichzelf hebben. En die laatsten zullen allen leren het oog te richten op God. Zij zullen allen het oog wenden naar hem. Die op de laatsten en die op de laagsten en die op de minsten en die op de verschopten, die op de armen en naakten neerziet. Dat heeft hij betoond in het leven van zijn volk.
En dat heeft hij bewezen in de zending van zijn zoon die gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Te zoeken en om zalig te maken wie die verloren zijn, die niets hebben en die niets zijn. O, ze krijgen oog voor hem en hoop in hem. Voor de macht van Christus en de liefde van God, die nu naar zulke mens als ik heb omgezien. Die naar zulke schepsel, o ellendig mens dat ik ben, zegt Paulus. In het Engels staat er een woord dat betekent een wrak ben ik. Die naar zulk een wrak omziet. Wat doe je met een wrak? Een auto dat een wrak is geworden, je kunt er geen meter meer mee rijden. Je kunt er niet mee uit de voeten. En de Heer heeft nu op zo een neergezien. Simon de Farizeer had geen zelfkennis. Hè? En daarom zag hij zoveel zonden ook in die vrouw die toen kwam. Die er zomaar binnenkwam en neerknielde aan de voeten van Jezus. Die blijkbaar ook niet wist wat voor een vrouw dat was. Zelfkennis is een van de grootste zegeningen. En heb je geen zelfkennis, dan zie je alleen maar de fouten en de zonden in een ander. En dat gebeurt ook. Als mensen dan zogenaamd bekeerd worden, dan gaan ze opeens zien hoe slecht de dominee wel niet preekt. En hoe verkeerd de kerkenraad is en zo. Dan gaan ze zulke dingen zien. Maar zo gaat het niet. Als God je bekeert, dan krijg je jezelf te zien. Jezelf. En dan zeg je, als ik er nog maar kan komen, dat zal het grootste wonder zijn. En dan geloof je dat de hele wereld zalig kan worden. Waarom niet? Waarom niet? Waarom zou de wereld niet zalig kunnen worden? En waarom zou het paradijs niet open kunnen gaan voor een moordenaar die om 11:55 nog vraagt, Heere, gedenk mij, en waarom niet? En waarom kunnen die hoeren en tollenaar die er ook vandaag nog zijn, in hartje Amsterdam, waarom kunnen die niet ook zelfs vandaag nog heden, zegt de Heere Jezus, met hem in het paradijs komen, waarom niet? Tuurlijk, dat kan. God is zo groot en God is zo goed en er is zoveel ruimte in hem. Maar ik, als ik er zal komen, dat zal wat wezen. Dat zal wat wezen. Ze zien en ze leren en ze ondervinden waar ze vandaan komen. En dat ze geneigd zijn tot alle kwaad. De laatsten zijn degenen die ook al hun rechten verloren. Die niet meer kunnen zeggen, ja, maar we zijn kinderen van Abraham. En we hebben toch dit en we hebben toch dat. De laatste zijn degenen die hopen in zijn goedertierenheid. Zij die behoren tot de bidders en de zoekers en de kloppers. En de laatste zijn degenen die weten dat de Heere recht wil doen aan degenen die gans ontbloot is. De laatste zijn degenen die, zoals de Heer Jezus ook zegt, in zijn beroemde bergrede behoren tot de hongerigen. En de dorstigen, de armen en de zachtmoedigen, ja, die, alle die zullen de aarde beërven. Die en die alleen. En dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hij heeft ze zelf wel aangewezen en genoemd en gezegd, nou, de laatste, dat zijn degenen die niets hebben en die niets zijn. En zij zullen de eerste zijn, zegt onze tekst. De eersten. Zij zullen zijn de bevoorrechte kinderen van God. Ja. We kunnen wel spochen op onze kinderen. Mijn zoon dit en mijn dochter dat. Maar de Heer heeft niks te pochen als hij naar zijn kinderen kijkt. Nee. Dan is er niets om trots op te zijn als hij naar zijn kinderen kijkt. Nee. Maar zij worden toch de kinderen van God, de laatsten. Wat is dat toch een wonderlijke God, hè? Die nou op zulke mensen neerziet. En het over het ellendige zich ontfermt. En die hem verhoogt en als prinsen plaatst en wereldgrote, ze zullen de eerste zijn. Wat betekent dat? Ze zullen de eerste zijn in beginsel hier en straks volkomen. Ze zijn toch de eerste. Ze hebben een plaatsje, laat ik het dan zomaar zeggen, in Gods hart. Kom niet aan Gods kinderen. Nee. Want die zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Hij heeft ze zo lief, weet u. En daarom zijn ze de eerste. Hij heeft ze van eeuwigheid al lief gehad. En alles gedaan om hen te redden van het verderf. Ze zijn de eersten in Gods oog. Wat een wonder. Juist zij die de laatste zijn. In het oog der wereld, in het oog der vrome godsdienst, in het oog van zichzelf. Zij worden de eerste in het oog van God. Want hij ziet nu met welgevallen op die mensen neer. En die trotse mensen, en die fariseers en alles die zich verheffen, hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Maar hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog en liefde die nederig knielen. Eén is er die dat heel goed weet, en dat is de duivel. En hij heeft er zo'n hekel aan als mensen zich voor God vernederen. Als God, mensen zich voor God verootmoedigen en roepen om genade. Want de duivel weet heel goed dat de koning van Israël een goede tierenkoning is. Wiens hart juist bewogen wordt. Als hij mensen ziet in het stof gebogen. Wat trekt hem dan aan in die mensen? Zijn ze dan toch nog iets beter dan die trotsen, die eerste? Nee. Nee, ze zijn niet beter. Maar wat trekt God er dan zo aan? Ik druk het maar menselijk uit. Wel, die mensen die vallen aan Gods kant. God kan alles met ze doen. Ze zeggen, Heer, u hebt gelijk. U bent rechtvaardig. En ik ben een goddeloze. En ze hebben een hoop gesteld op Christus alleen. En daarom trekken ze God zo aan. Wie mij eert, die eert de Vader, weet u. Dat heeft Christus zelf gezegd. En daarom zijn ze de eersten. Omdat ze al hun hoop op hem stellen. Christus is de eerste geweest. Altijd. Altijd al. Vader en zoon zijn al van eeuwigheid samen. En er is geen vader en geen zoon zo gelukkig geweest. En nog, als die vader en die zoon. Ja. Maar toen. Toen is er toch een ogenblik gekomen in het grote heilsplan van God. Dat die zondaren, die gevallen zondaren, gered en gezalig moesten worden. En dat kon alleen maar in deze weg. Dat aan zijn vaders recht werd genoeg gedaan, dat de wet werd vervuld. Dat zijn eer niet werd geschonden. En toen moest hij die de eerste was, de laatste worden. De allerlaatste. De Zoon van God, de allerlaatste. Dat is een gedachte. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Hij die ten allen tijden was spelende. Hè, voor het aangezicht van zijn vader. Laten we het zomaar eens zeggen met de spreukendichter. Wiens genoegen het was. Om in de gemeenschap met zijn vader te leven. En te doen de wil des vaders. Hij heeft zichzelf aangeboden om de laatste te zijn, de minste. En hij die altijd gepredikt heeft dat we de minste moeten zijn. Hij is op aarde gekomen om de vuile smerige voeten van Petrus en Johannes te wassen. En hij is de minste geworden om die vuile zwarte zielen te redden van het verderf. En zo diep als hij gebogen heeft, heeft nooit iemand gebogen. En toen is hij de laatste geworden. Helemaal de laatste in het oog der wereld. Ze moesten hem niet Nee hoor. In het oog van de Farizeeën, de vrome godsdienst, ze moesten hem niet. Ze verachten hem. Hij was de laatste ook in hun oog. Maar hij was vooral de minste in haar eigen oog. Want hij heeft zich gewillig gegeven. En hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, de dood des kruises, die het geen roof hoefde te achten goden gelijk te zijn. Want hij was God. Maar hij heeft zichzelf vernederd. En is de laatste geworden. En toen moest hij ondervinden ook de laatste te zijn in het oog van God. In het oog van zijn eigen vader. En dat zal Gods kind nooit meemaken. Maar hij heeft het wel meegemaakt. De laatste in het oog van God. Toen heeft God ook hem verlaten. Vreselijk uitgeworpen. Want God kan de zonde niet zien. En dit is de vrucht. O, dierbare Heer Jezus. Waarom hebt u dat gedaan? Dit is de vrucht. Dat de minsten, de laatsten, de goddelozen, de vijanden die we zijn, de eersten zouden worden, lieve kinderen van God. Begrijpt u het? Nee, hè? Ik ook niet. Daar kun je toch nooit inkomen wat dat is. En daarom zegt Christus zo met zekerheid: zij zullen de eersten zijn. Hij zal de weg daarvoor banen. En daarom hier in beginsel zullen ze erachter komen dat zij de eerste zullen zijn als zij Gods gunst bijvoorbeeld mogen smaken. Zijn goedheid in het land der levenden, dan ondervinden ze het dat ze de eerste zijn. Dat is dan zo groot, hè? Dat wordt dan zo'n wonder. Daar begrijpen ze nou helemaal niets van. Dat de Heere nu dat lage en dat verachte verhoogt. En dat de Heere nu op hen neerziet in gunst. Dat ze zijn goedheid mogen smaken in tijden en in ogenblikken. Ja, dan zijn ze hier in beginsel de eersten om Christus willen. Laat ons dan niet benadrukken de verkiezing met al zijn moeilijkheden in zichzelf. Maar laat ons benadrukken de verkiezende God. Die de lagen verhoogt. Die de eenzame zet in een huisgezin. Die tot een dorre boom zegt: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Zij zullen Gods gunst ondervinden. Waar en wanneer? Juist. En dan alleen als ze zo diep zich vernederen. Is dat ook uw ervaring? Altijd weer in die weg. De laatsten zullen de eerste zijn. Als je de laatste mag wezen, dan en dan ook zeker. En dan moet je het ook zeggen. Altijd weer zeggen, hè, tegen God. En je wil het dan ook zo graag zeggen. Die verloren zoon zei het bij de zwijnen al tegen zichzelf. Maar hij heeft het ook tegen zijn vader gezegd. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dat zijn de minsten. Alleen die zijn de minsten. Ik ben het nooit meer waardig uw zoon genaamd te worden. Nooit meer. En ze zullen de eerste zijn. Hier in beginsel. En straks volkomen. Ja, wat dat is. Dat kan ik eigenlijk niet zo in woorden uitdrukken. Dat moeten we de Bijbel maar een beetje naspreken en nastamelen. Zij zullen de aarde beërven. Zij zullen koningen en priesters zijn voor eeuwig. Zij zullen met hem in de troon zitten. Welke troon? Van God. Ja, in de troon van God. En ze zullen hun voet zetten op de nek van Satan. Ze zullen de eerste zijn en leven zonder zonde. Ja, onze tekst zegt, het verband zegt, en ze zullen aanzitten. Mooi woord, hè? Ze zullen aanzitten in het koninkrijk van God. Met Abraham, met Isaac en met Jacob, en die verwacht je allemaal in de hemel, hè? Ja, natuurlijk. Alleen dat je er zelf zou komen, had je nooit verwacht. En al de profeten, natuurlijk, Jesaja zit daar, Jeremia, Zacharia, ze zullen er allemaal zijn, Elia, natuurlijk, maar u ook aanzitten met Abraham, met Isaac en met Jacob en met al de profeten, wat een wonder, hè? Daar kom je dan niet over uit, denk ik. En daarom geeft God je de eeuwigheid om dat uit te wonderen. Zij zullen aanzitten met. Ja, dan heb ik ook nog iets anders. Onze tekst gaat nog verder en zegt, en de eersten zullen de laatste zijn. Er zullen mensen aan de deur staan, terwijl de anderen aanzitten. En ze zullen zeggen, doe de deur toch eens open. Weet u dan niet wie we zijn? Oh nee, ze staan er niet als bedelaars, hoor. Bedelaar moet je gemaakt worden hier in deze kant van het graf, maar ze staan er rechthebbend. Doe de deur toch open. Wij staan hier. Dat zijn de eersten. Niet voor de deur staan. De rechthebbenden. De mensen die een leven lang in de kerk gezeten hebben en dachten dat ze er daarom wel komen zouden. En de mensen die zoveel goeds hebben gedaan in het leven en dachten dat de deur daarom wel open zou gaan. En dat zijn de eersten. Dat zijn de mensen van wie we gehoord hebben dat ze via een andere weg zijn van elders zijn binnengeklommen. En wat waren dat ook alweer voor mensen, dat weet je nog wel, hè? Dat zijn mensen die de deur niet gebruikten. De deur, Jezus Christus. Die de weg nooit gegaan zijn. Als een arm verloren zondaar. Wie zijn degenen die buiten zullen staan? Dat zijn de eersten, maar ze waren ook hier de eersten al. De mensen die nooit veranderd zijn. Die altijd dezelfde gebleven zijn. Die te druk waren met kopen en verkopen, met eten en drinken. De woorden, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren, staan in het verband van twee gelijkenissen. In de eerste gelijkenis gaat het over de koninklijke bruiloft, mensen die geroepen zijn en niet gekomen zijn. Hadden het te druk met de boerderij en met het koopmanschap. De Heer Jezus zegt, weinigen uitverkoren, dat zijn mensen die het te druk hebben met alles en nog wat. Ik kan ook wel uitleggen op wie die mensen zijn die niet uitverkoren zijn. Dat zijn mensen die het te druk hebben met dit en met dat. Het zal zijn als in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Eten, drinken, kopen, verkopen. Hè, huwen en ten huwelijk gegeven worden. Ja, zulke soort mensen. Zijn het allemaal dan zonde? Nee, daar hebben we het niet over. Maar dat was nou alles. Dat is nu hun leven. Op een grafsteen komt met mooie woorden te staan. Zijn leven was werken. Ja. En daar kunt u ook bij behoren, hè. U bent ijverig en u doet uw werk goed en zo. Niets op u aan te merken, maar is uw leven Christus geworden. Er zat ook een gast aan zonder een bruiloftskleed. Hij had wel een mooi pak aan, hoor. Natuurlijk, als je naar een bruiloft gaat, koop je een nieuw pak. Maar bij die bruiloft was het zo dat je bij de ingang je eigen kleed moest afleggen. En de heer van de bruiloft, die gaf je een kleed. Dat was het bruiloftskleed, dat moest je aandoen. Nou, die man die zegt, ik heb zelf een mooi pak. Mensen die een eigen gerechtigheid hebben, die het kleed van een ander niet nodig hebben. En die zullen de laatste zijn. En die woorden, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren, staat ook nog in de gelijkenis. van de arbeiders in de wijngaard. Er werden geroepen om 9:00, die hebben de hele dag geslaafd en gedraafd. En er werden ook geroepen om 4:00, die kregen hetzelfde loon. Ja, de Heer is toch zo goed, hè? Maar die eersten, die vielen daarover. En die zeiden, ja, maar wij hebben toch de hele dag gewerkt. Zij hadden hun rechten, begrijpt u? Ze hadden hun rechten. Het was toch overeengekomen, dat loon. Maar ze hadden nog opeens, wilden ze meer hebben. Ja, om de minste te zijn. Het is zo nuttig, het is zo noodzakelijk. Wij hebben moeten allemaal leren wat het betekent, genade. En het volk dat leerde, het is alleen maar genade, zal het ervaren dat er in de dag der dagen een schare zal zijn die niemand tellen kan. Want God gaat toch wel door met zijn werk, hoor. Ondanks het feit dat Satan werk aan het werk is. Ondanks het feit dat de macht van de afgrond zich openbaart. God gaat door. En het staat in Openbaring, het laatste Bijbelboek. En Gods woord heeft altijd het laatste woord. En het is waar, er zaten er maar 8 in de ark. En hoeveel kinderen van God zouden erbij geweest zijn? Ik weet het niet. Maar heel weinig. Maar hoeveel zullen er straks zitten in de ark ter zaligheid? Een schare die niemand tellen kan. Dat is waar. Dat staat in Openbaring. God heeft toch het laatste woord. Ze komen van het vurige oosten en van het rijke westen. Ze komen uit het koude noorden en het zoele zuiden. Er zit een Arabier bij en een kapitalist. Een Eskimo en een neger. Wat een verschil. Wat een verschillende achtergrond. Wat een verschillende levensgewoonte hebben ze geleid. De een heeft geleefd in het stenen tijdperk. En de ander in de tijd van de elektronica. Ja, ze komen van alle kanten. Maar hoe ze komen... Ze komen allemaal over de smalle weg die ten leven leidt. De een was er wel een koning en de ander een bedelaar. De een gered op zijn sterfbed en de ander van jongs af de Heere gevreesd. Maar ze zijn allemaal gekomen door de enge poort. Ze werden allemaal koning en kluis, de minste, de laatste. Het werden allemaal bedelaars aan de enge poort. Ze leerden allemaal kloppen en roepen. En zo gaan ze binnen. Want die klopt. Die zal opengedaan worden. Die klopt. Begrijpt u nu het woord? Die zal opengedaan worden. En hoe wens je dan te sterven? Als een kloppend mens. Als een bedelend mens. Gods eeuwig welbehagen gaat voorop. Als die stoet binnenkomt, het lam van God volgt. En de schare die niemand tellen kan, volgt het lam. Zo ga je de hemel binnen. En hun goede werken, die volgen. Ze blijven de laatste in het eigen oog. Goede werken hebben ze niet. Denken ze. Die volgen. Die komen achter hen aan. En wat achter hen aankomt... Dat komt eigenlijk ook achter Christus aan. Dat komt ook eigenlijk achter het eeuwig welbehagen van de Vader aan. Het komt allemaal bij Hem vandaan. En daarom zijn ze toch de minsten en de laatsten. God geeft zijn oog voor de kwaadheid en boosheid van hun eigen hart. Sluit hun oog zo dikwijls voor hun goede werken. En God weet echt wel waarom Hij dat doet. Ja, maar als je nu in de dag der dagen eens om zal kijken, dan zul je die goede werken toch zien. En dan zul je zo op je plaats zijn dat je er niks mee zal worden. En dan zul je zien dat ze achteraan komen, omdat Hij voorop ging. Nee, ze zullen er niks mee worden. Ze zullen de laatste zijn om Christus, de eerste zijn. Om Christus wil. Om dat eeuwig welbehagen. Amen.
Heere, wij komen andermaal tot u. U bent degene die uw woord gesproken heeft. We moeten zeggen, het is uw woord, Heere. En leer ons dan daarvoor buigen. En schenk dat de laatsten de minsten moed mogen krijgen. Als ze zien op u en op uw eeuwige trouw. En op alles wat u bent en hebt, o gezegende Heere Jezus. En dan zullen ze het nooit kunnen geloven dat zij nog eens de eerste zullen zijn. Nee, dan wordt hij de eerste in het leven. Hij moet wassen en ik minder worden. Hij wassen en als hij de eerste wordt, dan gaat het zo. Dan zullen ook wij de eersten zijn. In het oog van de vijand, de eersten. In het oog van de wereld, de eersten. In het oog van de vrome godsdienst, de eersten. Dan zullen ze hem zien aanzitten in het koninkrijk van God. Zij de eersten. Maar ze zullen het in hun eigen oog zulk een wonder vinden te mogen aanzitten. En ze zullen hem de eer geven en de kroon aan zijn voeten neerleggen. Want hij is de eerste in hun leven ook geweest, geworden. Hij is van eeuwigheid af de eerste. En daarom zullen zij de eersten, de zaligen, de volzaligen zijn, o gelukkig volk. Heere, zegen uw woord door uw Heilige Geest. Gedenk ons verder deze dag. Wilt onze genadig verzoenen. Breng ons ook aan de avond bijeen om dan nog eenmaal uw woord te horen. Doe verzoening en hoor om Jezus wil. Amen. Psalm 87, de versen 3 en 4. We zingen nog tenslotte 87, 3 en 4. Van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.